Alvorens we gaan praten over de verdere indeling van de coalitie, werden toch nog een klein beetje overvallen, als je dat zo noemen mag, door het persbericht van de Partij van de Arbeid, wat van de week verscheen. Want voor de Partij van de Arbeid zijn natuurlijk zeg maar, de druiven zuur, als je het zo noemen mag. Er staan er wel wat dingen in die toch nog wat wel interessant zijn om even na te gaan. Uiteraard is er al eens het verwijt van de heer Ponte dat er toch weer sprake is van achterkamer. Politiek. Dat zou kunnen. Maar op een gegeven moment was het zover dat de coalitieonderhandelingen, nadat zij dus in het openbare gedeelte werden afgehandeld, op zaterdag 20 maart de tweede termijn is ingegaan. En dat op toen moment, althans volgens de heer Ponte, direct al door Leefbaar zou zijn gezegd tegen de VVD. Ja, jammer maar helaas, maar jullie mogen niet meedoen, want jullie zijn in het verleden een onbetrouwbare partner gebleven. Dus Aart-Jan Moerkerk, graag daar even een reactie op.
Ja, ik heb de verklaring gezien. Ik heb mijn schoenen uitgeschopt van het lachen. Wat een klinkklare onzin staat er in zo'n kort verhaaltje. Maar het is wel heel erg typisch. Ik bedoel, als je de verliezingen verliest, als je bijna halveert als partij, dat je dan de schuld bij iemand anders legt, is één ding. Als je dan de coalitieonderhandelingen verliest, je mag op een gegeven moment niet meer meedoen omdat je het zelf verpest, dan leg je de schuld weer bij iemand anders. Het is typisch. Het is ook verklaarbaar, want ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent. Maar die verklaring van de Partij van de Arbeid, ja, ik moet erom lachen.
Ja, maar is het nu wel of niet gezegd?
Onzin. Het is niet gezegd.
Het is niet gezegd?
Nee. Sterker nog, wij waren hoogstens verbaasd dat op het moment dat vier partijen aan tafel zeggen, we willen met elkaar door, dat een van de eerste reacties van andere partijen is, we willen één partij er niet bij hebben. Maar die reactie was niet van ons.
Op een gegeven moment dan komt het besluit dat de VVD er toch bij komt. En dan ontstaat er een situatie waarbij D66 zegt van nou oké, prima, wij doen niet meer mee. We willen niet als vijfde wiel aan de wagen fungeren. Althans, dat staat weer in het verhaal van de heer Ponte. Dan krijg je dus verder dus de situatie dus dat er PvdA dan zegt oké, prima, wij willen niet in de coalitie waar de PvdA of waar de VVD dan dan bij zit. En dan vervolgens vinden er helemaal geen vervolggesprekken meer plaats.
En daar weer zo'n verklaring waarvan ik zeg van het enige wat ik aan het verhaal mis is het begin en het eind. Er was eens en ze leven nog lang en gelukkig.
Ja.
Het is een sprookje. En ja, ik denk wat opstelling betreft dat de heer Ponte prima past bij de gebroeders Grimm.
En het verwijt van de Partij van de Arbeid dat nu weer pleidooi van Leefbaar, alles in openheid moet gevoerd worden, dat er toch weer sprake is van achterkamertjes politiek?
We hebben dossiers liggen waar alle vertrouwen, waar alle verslagen in opgeslagen zijn, waar alle mailtjes van Partij van de Arbeid en D66 in opgeslagen zijn. Die hebben wij als bewijs klaar liggen. Dus mocht de heer Ponte zeggen van joh, gooi alles in de openbaarheid, dan zijn we daartoe gaarne bereid.
En het verwijt van ook van de Partij van de Arbeid dat Wim van Sluis, informateur, met een dubbele agenda gewerkt heeft, omdat er van meet af aan de bedoeling zou zijn geweest op een zo rechts mogelijke coalitie?
Nou, er is sprake geweest van twee agenda's. Ja. Die van de Partij van de Arbeid voor het verleden en die van ons voor de toekomst.
Oké, prima. Ja.
Ja, je mag het ook nog iets over zeggen. Ik hoor de VVD.
Erik Vaassen van de VVD. Ja, zeg het eens. Ja.
Ja, en volgens mij zijn het dat de VVD erbij komt. Volgens mij is de VVD er altijd bij geweest. Want bij de openbare zittingen zijn we ook gewoon continu aanwezig geweest. Ik kan me de teleurstelling van de PvdA inderdaad wel begrijpen en voorstellen. Overigens hebben wij de gesprekken met de informateur en met Leva als zeer constructief en prettig ervaren. En ik ben niet bij de gesprekken met de PvdA geweest, dus daar kan ik verder niks over zeggen.
Nee. Nog even terug naar Aart-Jan Moerkerk. Waarom was in zeg maar een coalitie met alleen PvdA en D66 onbespreekbaar?
Ja, het was volgens die partijen werd de VVD uitgesloten. Wij wilden een brede coalitie. Ja. We weten dat er zware tijden aankomen. Er komen bezuinigingen aan. Dan moet je met elkaar sterk in de schoenen staan. Dan moet je vooral ook de kapellenaar heel erg goed gaan bedienen. Want iedere bezuiniging die je straks op gaat leggen, moet je enorm goed uit kunnen leggen. En dat vergt een tijdsinvestering. Dat vergt een investering als coalitie. Dan moet je een brede coalitie hebben, volgens ons, om dat goed aan te kunnen. En dat was voor ons de belangrijkste reden om in ieder geval te zeggen van we willen met alle partijen door.
Ja, maar goed, toch nog, als we kijken naar de afgelopen coalitieperiode, zeg maar de perikelen rond de muziekschool en de houding van de VVD toen. Hoe lag dat bij Leefbaar, bij de samenstelling van de coalitie?
Wij hebben nu alle vertrouwen in dat de VVD een andere partij is dan ze in het verleden geweest zijn. Daar hebben we ook allerlei signalen voor gekregen. De partij is ook vernieuwd qua mensen. Dus wij denken dat we met deze partij een prima partner
hebben. Heeft het met personen te maken ook, ja?
Voor een deel zal het met personen te maken hebben, ja.
Oké. Goed. Goed, het is niet anders. Voor de Partij van de Arbeid hebben gereageerd en ze zijn buiten de boot gevallen, zoals dat heet. En inmiddels zijn dus de besprekingen verder gevorderd komen tot een coalitie. En dan ga ik toch even naar Erik Vaassen, omdat in het begin niet 1, 2, 3 naar uitzag dat een gelopen race zou zijn vanwege het standpunt van de VVD ten aanzien van het gratis openbaar vervoer. Want iedere keer, dat moest maar van tafel. Ja, maar mits.
Even voor de luisteraars. Wij hebben toen tijdens de openbare zittingen hebben we gezegd van gratis openbaar vervoer. Ja, mits het binnen de begroting past. Nou, en aangezien we het nu binnen de begroting gaan passen, kan de VVD zich daar gewoon in vinden.
En hoe gaat het gepast worden binnen de begroting?
Dat betekent dat er gewoon ergens anders. We moeten natuurlijk heel veel bezuinigen aankomende jaar. 10 tot 20 miljoen als het een beetje tegen zit. En dat betekent dus dat er bezuinigd moet worden. En dat we dan dat binnen de begroting gaan passen. En dan moeten we nog kijken welke zaken er dan verminderd moeten worden.
Ja, en we hebben momenteel de Menno van Duin aan de telefoon hangen. Maar ik zou de heer Van Duin, of de Menno van Duin, aan de telefoon hangen. Ik zou de heer Van Duin nog even geduld willen verzoeken. Want ik moet in de studio even hier wat koptelefoons even aansluiten. Dus een... Dan gaan we ondertussen even door praten met... Dan gaan we even door naar de heer Wegman. En dan het andere punt is natuurlijk ook zeg maar het punt van de zondagsrust. En er wordt gesproken van er is een gezamenlijke visie gevonden waarbij respect voor elkaars standpunten centraal staat. Ja, daar kun je natuurlijk alle kanten mee uit. Maar we zitten nog steeds met het probleem, dat door de SGP zijn er dus vragen gesteld, artikel 42 vragen, over het gedoogbeleid ten aanzien van de opening van de winkels in het hoofdweggebied, die op Kapels grondgebied liggen. Dus daar blijven toch nog wat vragen over wat dat betreft.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat het goed is om vooraf te benadrukken dat als je met elkaar die coalitieonderhandelingen ingaat, dat je gaat kijken met elkaar op welke punten je zeg maar zo breed mogelijk de visies met elkaar kan delen. En op dat punt zijn we gewoon heel constructief met elkaar in gesprek geweest. En we hebben op een aantal belangrijke punten daar een grote overeenstemming gevonden. En dat ligt op allerlei terreinen. En pas daarna ga ik ook kijken waar liggen precies de pijnpunten natuurlijk, hè, van de verschillende partijen. En voor ons ligt het pijnpunt inderdaad bij de zondagsrust. En we hebben daar in het verleden vragen over gesteld. Hoe verhoudt dat zich tot de winkeltijdenwet? En we hebben gekeken naar wat de rechter gezegd heeft bij Alexandrium. En op dit moment hebben we daar met elkaar afgesproken dat en met respect zeg maar voor ieder standpunt, we gaan kijken wat voor mogelijkheden de winkeltijdenwet op dat punt biedt. En is ook gekeken wat de winkeltijdenwet zeg maar geeft vanuit Den Haag ons de ruimte om te opereren. Die geeft ook mogelijkheden zeg maar voor gemeenten om zondagen aan te wijzen waarop de winkels open zijn. En binnen die kaders gaan we kijken wat er in Capelle kan worden gedaan. Dus op dat punt denk ik niet dat er een tegenstelling is met de vragen die we hebben gesteld eerder in aan het college. Maar juist de mogelijkheid die er nu is in het coalitieakkoord om die kaders die de winkeltijden biedt, om die te handhaven en daarnaar te kijken.
Nou goed, dat is dus nog verder punt van hoe de zaak zich verder ontwikkelt. Ook waarschijnlijk naar aanleiding van het kort geding wat nog loopt, wat door de winkeliers is aangespannen.
Dat klopt inderdaad.
In dit verband. Aan de telefoon Menno van Duin. Menno, er wordt nu meegeluisterd door in ieder geval door de heer Moerkerke en Arnold Wegeman. En Erik Vaas probeert een beetje mee te luisteren, maar u komt met een reactie.
Nou ja, reactie. Kijk, sowieso als eerste wens ik het nieuwe college veel succes, want dat is het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het niet meer om al te lang terug te kijken, maar vooruit en te hopen dat het nieuwe college de taak aan kan die er voor het staan. Dat is het belangrijkste. Maar daarnaast, ik wil even zeggen dat de heer Moerkerke natuurlijk uit zijn nek aan het kletsen was. Toen hij vragen stelde, begon hij gelijk volledig ontwijkende antwoorden te geven, begon hij over sprookjes te vertellen. Feit is gewoon dat hij op 19 maart zelf 4 mogelijke coalitiemogelijkheden geeft in zijn Twitterbericht, waarin leefbaar PvdA als D66 genoemd wordt. Vervolgens heeft hij niet geprobeerd dat te kijken of dat er kon komen. Dan kan je hoog of laag springen. Feit is dat dat gewoon zo is.
Meneer Van Duin. Dus,
mooie verhalen over sprookjes van Grimm. Maar als één iemand sprookjes aan het vertellen is, ik denk dat het inderdaad goed is om al die stukken gewoon openbaar te maken.
Oké, nee, dat wilde ik vragen. Lijkt me een prima idee.
Ja, dat lijkt mij ook.
Nee, uitstekend. Dan zijn we hiermee klaar.
Dan zien we precies wat er op papier staat. En dan ziet u ook dat er het verhaal van vorige week van Ans die meldde van om 's avonds laat komt PvdA nog met nieuwe eisen. 's Avonds laat kwam PvdA helemaal niet met nieuwe eisen. Die waren toen al teruggetrokken. Dus als er een beetje behoorlijk gelezen werd, dan had hij gezien wat er gestaan had. Dus in die zin, het is goed als alles openbaar wordt gemaakt. Dan kan de lezer zelf oordelen en zien dat dat leefbaar systematisch niet gewild heeft een coalitie leefbaar PvdA D66.
Dat is uw mening en weer een onzinverklaring. Maar we zullen de stukken waarin de Partij van de Arbeid bij betrokken is, die maken we graag openbaar. En dan kan inderdaad de kapellenaar zelf beslissen wat hij daarvan vindt.
Dat lijkt me het beste wat er kan gebeuren.
Ja. Heel goed. En trouwens nog bedankt voor de steun aan het begin.
Ja, graag gedaan.
Maar misschien toch wel jammer, omdat zeg maar, helemaal aan het begin de wens door Hans Hartnagel is uitgesproken om te komen tot, in tegenstelling tot de afgelopen 4 jaar, om te proberen tot meer harmonie te komen binnen de Raad, maar dat nu weer alweer aan diggelen ligt?
Ja, daar is Leeuwen niet erg aan bijgedragen met de manier waarop men gehandeld heeft.
Bedoelt nu onze reactie op uw vreemde verklaring? Of bedoelt u wat anders?
Ik bedoel natuurlijk iets totaal anders, namelijk het feit dat duidelijk werd dat en D66 en PvdA op eerste idee niets in waren met VVD met z'n 4 erin te stappen.
Kijk, nu heeft u weer een ander verhaal dan in uw verklaring, hè? Want daar legt u het bij Leefbaar dat zij niet met deze coalitie verder wilden. Maar nu zegt u dus zelf inderdaad van wij wilden niet met de VVD.
Je kan door alles heen lopen praten, maar als je gewoon rustig even laat uitpraten, zou je zien waar het verhaal heen gaat. Dat is vaak het beste. Ja. Maar dat is sowieso lastig. Maar...
Goed.
Mag ik weer?
Nou, met het oog op de tijd wou ik het eigenlijk hierbij laten, want ik heb nog veel meer te bespreken hier in dit onderdeel. Maar meneer Van Duin, u moet gaan wennen aan een rol in de oppositie.
Ja, dat begrijp ik. Dat is niet het punt. Het gaat er alleen om dat transparantie nu in ieder geval geboden wordt, alle stukken naar buiten maken. Dan kunnen we zien wat er daadwerkelijk gebeurd is, inclusief de rol die daarin de informateur gespeeld heeft.
Goed zo. Ik dank u hartelijk voor uw reactie.
Goedendag.
De coalitie in Capelle is rond. En de diverse punten zijn ingevuld op dit moment. De wethouders zijn bekend. We gaan even kijken naar Hans Hartnagel. Want die gaat ook als wethouder fungeren. Het lijkt me een moeilijke rol voor Hans Hartnagel, gelet op haar emotionele karakter.
Ja, misschien is het ook wel goed. De emotie in de politiek hoeft niet verkeerd te zijn. Het is geen vloeken in de politiek. Emotie mag, emotie kan sterker nog, emotie kan gewoon heel goed gebruikt worden. De kapellenaar voelt mee met emotie, dus wat dat betreft denk ik een uitstekende keuze.
En welke portefeuille gaat ze beheren?
Ja, uiteraard veiligheid. Daar heeft ze zich 8 jaar lang voor ingezet, uit de naad gewerkt. Ja, en dat is iets wat op de lijf geschreven is.
Ja, en begrijp ik dat het een part-time functie gaat worden?
Ja, dat klopt, ja.
Ja. En is dat afwisselen met bijvoorbeeld Joost Eertmans? Die komt ook weer terug als wethouder, ook weer in een part-time functie?
Die komt ook weer in zijn part-time functie. Joost heeft een aantal dingen daarnaast, zoals radio en televisie, wat hij gewoon heel erg leuk vindt en graag wil blijven doen. Dus Joost zal terugkomen als part-time.
Oké, nog even aan de telefoon mevrouw Ans Hartnagel zelf. Ans, goedemorgen.
Goedemorgen Terry. Ik dacht bel ik niet. Maar jullie hebben het toch over mijn emotie, dus ik doe het wel. Ik ga me verder nergens tegenaan bemoeien. Maar wat ik heel belangrijk vind om te zeggen is dat de heer Van Duin, die geeft als laatste, voordat hij ophangt, een sneer naar de rol van de informateur. Aart-Jan en ik en alle anderen, die kunnen dadelijk alles wat de Partij van de Arbeid zegt weer leggen. De rol van onze informateur Wim van Sluis is uitgespeeld. Hij gaat niet in discussie. Ik wil even zeggen dat zijn inzet, zijn instelling en zijn rol, dat we hem daarvoor bedanken en dat daar geen smetje op rust. Ik vind het ook heel naar als zelfs maar die suggestie wordt neergelegd of gewekt.
Oké, dankjewel Ans voor jouw reactie.
Oké.
Goed, we gaan even verder. Joost Eertmans, ook namens Leefbaar. En welke portefeuille gaat hij beheren?
Joost die gaat onder andere volkshuisvesting doen, verkeer en vervoer en buitenruimte.
Ja, en dan nog een derde. Dus in ieder geval, er zijn totaal 5 wethouders. 3 voor Leefbare Capelle. En nummer 3 is Dick van Sluis. En dat is een broer van Wim van Sluis, heb ik begrepen. En welke portefeuille gaat hij beheren?
Die gaat een aantal sociale dingen doen. Wijkgericht werken, sociale cohesie, buurtgroepen en dat soort onderdelen.
Ja. En dan komen we ook nog, staat nog niet bij in het rijtje, maar de VVD komt er ook nog bij, Erik Vaassen. Dus feitelijk hebben we 6 wethouders.
Ja, de VVD maakt inderdaad deel uit van de coalitie in tegenstelling tot dat in het AD staat. Ik wil best een lesje staatsrecht geven voor het AD. Overigens heb jij een scoop ten opzichte van het AD nu. Want de VVD zit er wel degelijk in. En ja. Ik ben kandidaat wethouder, sociale zaken, cultuur en economie.
Economie.
Kijk, alle wethouders moeten nog door een soort van ballotagecommissie, zal ik maar even willen noemen. En die wil ik gewoon serieus nemen. Die wordt gemaakt door mensen uit de raad. En die wil ik gewoon even serieus nemen. Dus ik ben nog kandidaat wethouder. En dat geldt overigens ook voor deze kandidaten die nu in het AD staan.
Gaan we even verder. Arnold Weggeman, Jouke van Winden namens de SGP-CU. Waarom Jouke van Winden?
We hebben gekeken toen we de portefeuilles verdeelden naar een goede samenhang tussen de portefeuilles. En wij konden daar in ieder geval ook voor wat betreft de fysieke infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, een man leveren met veel ervaring, met veel wijsheid opgedaan, die zich ook de afgelopen tijd als burgerraadslid verdienstelijk heeft gemaakt en belangrijke punten heeft gemaakt ook in de commissie stedelijke ontwikkeling en daarbuiten. En wat ons betreft was dat een fantastische partner om naar voren te schuiven als namens de 2 partijen.
En dan blijf je zelf fractieleider uiteraard.
Nou, dat is natuurlijk aan de fractie zelf. Ja. Om te beoordelen of ik de fractieleider blijf.
Mogen we wel vanuit gaan.
Maar dat misschien wel. Denk het wel.
En dan toch verrassend moet ik zeggen. Ga ik weer naar Aart-Jan Moerkerke. Tineke Keuzekamp. Toch weer terug in de politiek als CDA. Terwijl ze afgelopen periode omstandig afscheid heeft genomen van de raad. Want ik heb geen tijd meer voor politiek. Ik ga wat anders doen. En toch weer terug, maar dan als wethouder. Ik weet wel dat zij al het gevoel heeft gehad van dat wat zij gedaan heeft binnen de, toen ze nog wethouder was, financiën deed ze toen. Dat ze dat karwei niet af heeft kunnen maken. Hoe heb je haar over de streep kunnen trekken?
Nou, dat is niet ons doel geweest. Dat is met name binnen de CDA uiteraard gebeurd. Ja. We hebben goede gesprekken gehad met de CDA. Zij zijn een van de coalitiepartners. En dan is het aan hen om te bepalen wie de wethouderskandidaat wordt. Nou, zij hebben Tineke Keuzekamp als optie genoemd. En gezien haar verleden, zij heeft ervaring met financiën, is dat denk ik een goede aanvulling.
Ze gaat weer financiën doen?
Financiën en WMO.
Ja. En WMO, ja. Nou valt wel op dus dat we in ieder geval hebben nu 6 wethouders bij elkaar. Is dat niet wat topzwaar?
Ja, formatief gezien wijken we niet zo erg af van wat we nu hebben. We hebben nu 4,4 wethouders, als je de parttime functies meetelt. En we gaan naar 4,8, dus er zit maar heel weinig verschil in.
Ja.
Nou, dat hebben we gedaan om 2 redenen. Wat ik net al zei, van we krijgen hele moeilijke tijden, dus we zullen heel veel uit moeten leggen naar buiten toe. En daar moet je echt investeren, dat kost tijd. En als je die moeite niet neemt, dan vind ik dat je de Caperna niet serieus neemt.
Nee.
Een tweede belangrijke reden is uiteraard dat we een nieuwe burgemeester hebben. Onze vorige burgemeester had een goed gevulde inhoudelijke portefeuille. Deze burgemeester heeft ervoor gekozen om dat niet te hebben. Dus er vallen ook een aantal portefeuilleonderdelen uit de burgemeestersportefeuille terug bij de wethouders.
Zoals?
Bijvoorbeeld volksgezondheid, bijvoorbeeld economie, bijvoorbeeld personeel en organisatie. Dat waren onderdelen die voorheen altijd bij de burgemeester zaten. Maar er zijn best wel forse onderdelen die wij er nu bij krijgen. Dus vandaar een iets grotere formatie.
Ja. Hoe ziet de procedure er nu verder uit? Ik heb al begrepen dus dat nog een ballotagecommissie komt om te kijken naar de geschiktheid wat betreft de invulling van de wethoudersfunctie. Want het is natuurlijk, het is niet helemaal zo dat iedereen kan gewoon de politiek in als je ergens solliciteert naar een baan of een functie, dan moet je wat diploma's kunnen overleggen als het even kan. Maar iedereen kan gewoon zeg maar, de politiek in en daar een carrière in maken. Maar dan moet er maar blijken dat als je inderdaad een verantwoordelijke functie hebt, of je daar ook geschikt voor bent. Die ballotagecommissie, wie zit erin? Hoe gaat dat eruit zien? Wie gaat dat doen?
De commissie van raadsleden die gaat kijken van klopt, hoe zit het met de functies, met de nevenfuncties van de wethouders. Kan dat samen met een wethoudersfunctie, is er inderdaad een verklaring omtrent gedrag binnen. Dat houdt in van joh, is het verleden van de kandidaat gescreend en is dat goed. En die commissie gaat zich bijhouden voor dat soort zaken. Nou, dan krijgen we een ja of een nee. En we gaan er met deze kandidaten toch wel een beetje vanuit dat het een ja gaat worden. Ja. En dan kan er op 22 april is nu de planning een installatievergadering plaatsvinden.
Oké, prima. Goed. Nou, mijn collega Dick Beteram zit aan de telefoon te popelen om zijn column te kunnen voortlezen. Nog even een Erik Vaas, nog even de VVD.
Ja, ten aanzien van wat Hans Hartnagel net zei over de informateur, daar kan ik overigens even voorkomen onderstrepen vanuit de VVD. Het waren hele constructieve gesprekken.
Met de informateur?
Met de informateur. Die man is snel, integer en met politiek gevoel. En wat ons betreft zijn die gesprekken heel prettig verlopen.